Geliefde gemeente, in Gods werk hebben we het over de heilshistorie en de heilsorde. Dat zijn twee wat moeilijke woorden, maar die best wel veel met elkaar te maken hebben. En nou in allebei hoort het woord heil. En dat is een mooi woord. Heil, dat betekent redding, verlossing. God, als God gaat werken, dan is er heil. Dat is een wonder. Het is ook belangrijk om te zien hoe dat vast ligt. En als God zijn heil gaat uitwerken, je zou kunnen zeggen, dan gaat het langs twee lijnen. De lijn van de heilshistorie en de lijn van de heilsorde. Of de lijn van de verwerving en de toepassing. Klinkt nu nog een beetje ingewikkeld. Maar ik denk dat we het snel genoeg begrijpen. Als we erover nadenken, wat is nou die heilshistorie? Heilshistorie, dat gaat dus over vroeger, dat is gebeurd. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer heeft God zijn heil gewerkt? Toen Christus op de wereld kwam. Toen hij geboren is en gestorven is en opgestaan. Dat is de heilshistorie. Dat hoort bij elkaar. Je kunt daar niet één stukje uithalen. Je kunt niet zeggen, nou, ik geloof wel in de geboorte en in de opstanding, maar niet in de kruisdood. Dat kan niet. Er kan niks uit. Het is één geheel. Van de geboorte tot de hemelvaart en dan de wederkomst. De heilsorde. Maar er is nog een lijn waarin God zijn werk doet, zijn heil geeft. Dat is de toepassing. Dat is de verwerving. Christus heeft het heil verdiend, heeft het aangebracht, maar nu moet dat heel ook uitgewerkt worden in je leven. Dan hebben we het over de heilsorde. Wat doet God nu in een mens? Daar zijn ook een aantal daden van God, grote daden van God. Daarover gaat Romeinen 8. Er zijn een aantal dingen die God altijd doet. Dan kun je er niet eentje uithalen. Maar ze zijn er altijd als God jou het heil gaat geven. Romeinen 8 noemt 4 dingen die er dan zijn. Je kunt er nog wel een paar bij noemen. Je kunt die ketting van de heilsorde, die kun je nog wel langer maken. In de zin van andere schakels nog benoemen. Maar hier zijn de belangrijkste 4 schakels. In Romeinen 8 vers 30. En als de Heer het geeft, hopen we daar 3 keer bij stil te staan. Romeinen 8 vers 30, ik zal eerst de tekst lezen, en die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover dit woord van de Heer. En eerst nog een klein stukje uitleggen bij die ketting. Bij de Heer Jezus kun je zeggen, die geboren is, is ook gestorven. En die gestorven is ook opgewekt. En die opgewekt is dan ook naar de hemel gegaan. Dat is die ketting van de heilshistorie. En hier zien we de ketting van de heilsorde. Die uitverkoren is, is ook geroepen. En dan die geroepen is ook gerechtvaardigd. Die gerechtvaardigd is ook verheerlijkt. En we gaan 3 keer kijken als het ware hoe die schakels nu aan elkaar vastzitten. Dus die uitverkoren is, die is ook geroepen. Zit aan elkaar vast. En dan die geroepen is ook gerechtvaardigd. Maar dat is dan voor de volgende keer als de Heer het ons geeft. Nu als eerste dus, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. De uitverkorenen geroepen. 3 gedachten. We letten eerst op uitverkiezing en roeping. Als tweede, van uitverkiezing naar roeping. En als derde, van roeping naar uitverkiezing. De uitverkorenen geroepen. We letten eerst op uitverkiezing en roeping. dan vanuit verkiezing naar roeping. En dan van roeping naar uitverkiezing. Het was eerste uitverkiezing en roeping. Die hij uitverkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. Dat zijn twee woorden die allebei wijzen daarop dat God begint. God heeft uitverkoren, God heeft geroepen. Dus dan is dat niet iets dat waar wij ook ons aandeel bij hebben. God doet wat en wij doen wat. Maar deze twee woorden die zeggen allebei, God begint. Iedereen die straks in de hemel komt, die zal zeggen, God is begonnen. Het is niet bij mij begonnen, maar het is bij God begonnen. Het is helemaal bij God begonnen. En dan val je zelf dan buiten. Daarom, onder andere daarom, is het leven van een kind van God ook een leven van dankbaarheid. En daarom zal er in de hemel ook altijd gedankt worden. We zullen onszelf niet op de borst kloppen, we zullen elkaar niet op de schouders kloppen. Joh, wat heb je dat goed gedaan? Knap van je dat je ook in de hemel bent. Nee, er zal gezongen worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Omdat u alles hebt gedaan. En deze twee woorden, die maken dat zo heel duidelijk. God heeft uitverkoren. En God heeft geroepen. Dat is allebei het begin van God. Uitverkoren, dat wijst op voordat wij er waren. Geroepen, dat is in de tijd dat wij er wel zijn. Geroepen als wij leven. Maar dan is het dus God die ons eerst gaat roepen. Terwijl wij niet naar God zochten, gaat God ons opzoeken. Daar gaat het over. Uitverkiezing en roeping. God begint. Dat vinden we niet altijd fijn om te horen. Ook niet altijd makkelijk om te preken. De eerste paar jaar dat ik predikant ben, heb ik denk ik het woord uitverkiezing nooit gebruikt. Kunnen mensen zo de verkeerde kant niet opgaan? Zo lastig. Misschien ook helemaal niet leuk. Er zijn heel veel christenen die dat woord uitverkiezing gewoon helemaal niet graag horen, want dat lijkt alles zo vast te zitten. Lijkt alles zo ingewikkeld te worden. Daar kun je zo bang van worden. Bang. Vanwege die vraag misschien. Ja, stel dat ik dan niet uitverkoren ben. Hoe moet het met mij ooit goed komen? Dan kan het nooit meer. Van de uitverkiezing zou je kunnen schrikken. Ja. Stel dat het waar is dat uitverkiezing geen fijn woord is. Dat de leer van de uitverkiezing eigenlijk naar is. Stel dat dat zo is. Zou je dan over moeten zwijgen? Nee, want dat staat in de Bijbel. Alles wat er in de Bijbel staat is waar, of wij het nou leuk vinden of niet. Ik kan niet alleen maar over leuke dingen uit de Bijbel gaan preken. Dat zien we eigenlijk in hoofdstuk 9. In vers 19. Dan klinkt er een klacht. Of een beetje een opstandige vraag. Dan zegt iemand, ja, maar als het dan zo is, dat alles bij God begint. Dat God bepaalt. Wat klaagt God dan nog? Er kan toch niemand klagen dat je onbekeerd bent, want ja, dat ligt toch vast. Nou zegt Paulus, o mens, bedenk dat je mens zijt. Wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tegen degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Paulus zegt daarmee, dat heb jij niet voor het uitverkiezen. Wij mogen niet bepalen wat er bij God wel goed is en niet goed. Als het bij God zo is, dan is het zo en God heeft er recht op. God is God en wij niet. Dus wij bepalen niet wat goed is, maar God bepaalt wat goed is. Dus stel dat de uitverkiezing maar een beetje onaangenaam zou zijn. Dan nog moesten we er niet over zwijgen. Maar het is geen onaangename leer. Het is niet iets waarvan we zeggen, nou eigenlijk is God best wel heel goed, maar die uitverkiezing zou er niet moeten zijn. Als er geen uitverkiezing was, nou dan kon ik God aanbidden. Maar met die uitverkiezing zit er toch een klein beetje een negatief trekje aan God. Dat is niet waar. De enige die gelooft dat de uitverkiezing negatief is, dat is degene die zichzelf te positief vindt. Als je te goed denkt over jezelf, dan heb je niet zoveel zin om God de eer te geven. Als je erkent wie je bent, dan wordt de uitverkiezing een wonder. En in de Bijbel moeten we nakijken. In de Bijbel is de uitverkiezing telkens een wonder. De Bijbel zegt niet, nou God is wel heel goed, maar helaas, ze moeten ook nog zeggen, ja eigenlijk zei ik het liever niet, zegt Paulus dan. Eigenlijk wou ik het liever zwijgen, maar ja, ik moet voor de eerlijkheid ook nog zeggen, er is ook nog een uitverkiezing. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Nee, God wordt gedankt voor de uitverkiezing. Efeze 4 zou je erbij kunnen lezen. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus van voor de grondlegging der wereld. En wat staat er dan bij? Tot prijs van de heerlijkheid van Gods genade. Dat is het eerste wat in de Bijbel gedurig gebeurde. Uitverkiezing is een bron van aanbidding. Zoals het ook zong in Psalm 33. En dan hebben we God om geprezen. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Als u het met uw hart gezongen hebt, dan heeft het in uw hart gejubeld gelukkig. Gelukkig dat wat God besluit in de eeuwigheid, dat het vast ligt. De duivel kan er niet aankomen en wij kunnen het niet vernielen. Het ligt vast in God. Het is een bron van aanbidding, omdat we daarin werkelijk zien, de zaligheid is een geschenk. We hebben alles aan God te danken. Ik noemde die psalm al. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. U weet het toch ook wel. Alle liederen die echt geestelijk zijn, die brengen God de eer. Voor alles van de zaligheid. Die zeggen niet, God, ik dank u voor dit. En dat stukje heb ik zelf gedaan. Maar alle geestelijke liederen, alle psalmen, alle gezangen die geestelijk zijn, die geven God de eer. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Dat is de taal van al Gods kinderen. En er zijn wel christenen, dat weten we misschien ook wel, er zijn oprechte christenen, die niet zo goed uit de voeten kunnen met de uitverkiezing. Die zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk nog zo niet. Maar als ze gaan zingen, en als ze gaan bidden, dan erkennen ze toch. Dan gaan ze toch bezingen. Ik heb alles aan God te danken. Niet 99%, maar 100%. En dat is de taal van de schrift. De uitverkiezing is een bron van aanbidding. De uitverkiezing is ook een bron van troost. Gelukkig is er een uitverkiezing. Als je in nood zit, als je met vragen zit, dan kun je terugvallen op die uitverkiezing. Dat is wat Paulus hier doet. Romeinen 8 is een hoofdstuk dat staat zo vol met de heerlijkheid van de genade. Gaat in Romeinen 8 over de moeite, de zorgen van het leven, de strijd tegen de zonde, de strijd tegen de duivel, het lijden van deze tijd, het lijden van de schepping. Al die dingen. En telkens weer zegt dit hoofdstuk, er is één antwoord op en het antwoord ligt in God. En voor dat antwoord kun je ook terug naar de uitverkiezing. Vers 28, 29 en 30. In al die versen komt iets terug. Vers 28. Als er moeilijkheden in je leven zijn, dat je zegt, hoe moet dit? Overlijden. Ernstige ziekte. Tegenslagen. Tegenslagen die zo groot zijn dat je wereld op de kop lijkt te staan. Hoe kan dit goed komen? Nou, zegt Paulus, wij weten. We weten zeker, in het geloof weten wij dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Als je God lief hebt, mag je zeker weten wat er ook gebeurt, dat heeft een goede uitwerking. Dat brengt je tot zaligheid. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, zegt Paulus, aan het einde van het vers. Let er maar op dat God begonnen is. Naar Gods voornemen geroepen. God heeft zijn plan gemaakt. God heeft je uitverkoren voordat de wereld er was. En toen heeft hij ook geroepen. Kijk, als God dat gedaan heeft, dan zorgt hij voor de rest. Daar ligt de vastheid in. Omdat God begonnen is, ligt het in God vast. Ook als voor jouw gevoel je leven op de kop staat. Voor Gods gevoel staat het leven niet op de kop. Gods plan staat niet op de kop. Ja, maar... En waar als ik nu in mijn leven kijk, wat een zorgen, wat een spanningen. Als ik naar mijn eigen hart kijk, wat is twijfelmoedig. Ik zou het geloof nog kwijtraken. Lees zeg vers 30. Die hij tevoren verordineerd heeft, en dan slaan we een heel stuk over, die heeft hij ook verheerlijkt. Waar God begonnen is, dat maakt hij ook af. Ja, maar intussen. Al mag ik dan weten dat het wel afkomt. Intussen. Ik zie zo weinig van de heerlijkheid die ik zou moeten zien, zou willen zien. Ik zou zoveel dichter bij God willen leven in die tijd. Nou, zegt vers 29. Ook dat mag je aan God overlaten. Die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook tevoren verordineerd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus toen God begon. Toen God besloot om je zalig te gaan maken. Dat heeft hij ook besloten hoe dat zal gaan. Dat heeft hij ook besloten dat je bij Christus zult horen. Op Christus zult gaan lijken. Dan kan het niet missen. Of er zal wat veranderen in je leven. Dus bij alle vragen die een christen heeft. Alle noden die hem omver kunnen gooien. Zegt hij de apostel. Kijk eens terug. Kijk eens terug, wie is er nou begonnen? Als die God begonnen is, die God die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, zoals dat zong uit Psalm 90. Zou het dan mis kunnen gaan? Zou je dan alsnog verloren kunnen gaan? Zou je dan alsnog, om zo te zeggen, misvormd kunnen worden? Zou dan alsnog de duivel het kunnen winnen? Nee, wat vast ligt in God, zal vast blijven. En nog een keer Psalm 33. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Al zou de duivel met al zijn duivelen, met de hele hel, op één kind van God afstormen. En dat ene kind van God zo bestrijden om uit Gods handen te rukken. Dan nog zal het niet gaan. Van de altoos wijze raad des Heren houdt de eeuwig stand. Heeft altoos kracht. En dat is anders als we moesten zeggen dat het bij ons begon. Als we nou zouden zeggen, ik heb voor Jezus gekozen en gelukkig heeft hij mij toen aangenomen. Dan moet je je afvragen, was mijn keuze wel goed genoeg? Was dat begin wel goed? En als dat begin niet goed was, wie weet laat God mij dan toch nog los. Als je zegt, op een gegeven moment heeft God het plan opgevat. Hij heeft mij zo een poosje bezig gezien en dan heeft God besloten, ach, weet je wat? Laat ik hem of laat ik haar toch maar zalig maken. Als God daarin veranderlijk was. Dan zou je bang moeten zijn. Misschien bedenkt God zich nog een keer. En denkt hij, ja, oh, wacht, ik had diegene eigenlijk zalig willen maken. Maar laat maar zitten. Want er is eigenlijk niks mee te beginnen. Als God veranderlijk was, dan waren wij nooit zeker. Maar nu geldt, hij die het werk begint, zal het ook afmaken. Psalm 138 zingt het zo mooi. Hè? Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En in die psalm staat dan, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Dat is die bede, uit de nood. Als je voelt, Heere, als u mij los zou laten, dan zou ik nog zo verloren gaan, bezwijken, omringd door tegenspoed. Maar dan mag ik terugvallen op dat woord. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En daarom wordt de Heer Jezus ook genoemd in Hebreeën 12, het tweede vers. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Een leidsman, dat is degene die begint. Die begint met lijden. Dus je zou ook kunnen zeggen, de overste beginner en voleinder van het geloof. Uitverkiezing en roeping. Nogmaals, twee woorden die allebei zeggen. De zaligheid begint bij God, bij zijn raad en bij zijn werk, bij zijn ingrijpen, bij zijn opzoekende liefde. Dan vallen wij dus zelf buiten. Dan kun je aan ergeren. Dan kun je denken, ik wil toch ook nog een bijdrage leveren? Het maakt toch wel uit wat ik doe? Nou ja, op een bepaalde manier wel, daar komen we nog wel op. Maar niet in de zin van dat wij de oorzaak zijn van de zaligheid. Dat God dankbaar was dat wij ook nog wat deden. Zolang als je zelf nog wat wilt zijn en wilt betekenen, wilt verdienen, dan zeg je, laat dat maar even rusten. Maar wanneer je beseft dat het vanuit jezelf nooit zal komen. Wanneer je doorleeft dat je totaal niet opgewassen bent tegen de duivel. Dan wordt het zo wonder. Hij begint. En hoe begint hij? Onze tweede gedachte. Van uitverkiezing naar roeping. Het zijn alle twee woorden die gaan over Gods begin. Maar het zijn natuurlijk wel verschillende woorden. Die God verkoren heeft, heeft hij ook geroepen. Dat zijn de eerste twee schakels van die ketting die hij verkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. Of tenminste hier staat, die hij tevoren verordineerd heeft. En wij gebruiken dan meestal voor het woord uitverkiezing. Dus tevoren uitgekozen. Maar tevoren verordineerd, tevoren aangesteld, dat is eigenlijk hetzelfde. Tevoren. Voor wat? Ik heb het eigenlijk al genoemd. Weten de kinderen het nog? Tevoren verordineerd. Wanneer heeft God mensen uitverkoren? Voordat jij er was. Dat. Maar nog eerder. Voordat de wereld er was. De Bijbel spreekt over voor de grondlegging der wereld. Psalm 90 zegt, eer de bergen geboren waren, toen was God er. Tevoren, dus voor alles. Helemaal vooraan. Toen heeft God gedachten gehad om mensen zalig te maken. Toen heeft hij besloten wie hij zalig zou maken. En hoe hij ze zalig zou maken. Toen heeft hij ook besloten, als het gaat om het hoe, toen heeft hij besloten, het komt allemaal van mij. Ik kijk niet naar de vraag of iemand het verdient of niet. Dat is wat de remonstranten zeiden. Die zeiden, God heeft in de eeuwigheid gekeken, hij heeft al vooruit gezien dat sommigen geloven. Toen heeft hij gezegd, nou, omdat je zo goed gelooft, mag je in de hemel komen. Maar daar spreekt de Bijbel niet over. De uitverkiezing, daar valt alle verdienste weg. Het is niet vanwege iets bij mij of iets bij u, wie dan ook. Maar het is alleen vanwege Gods voornemen. Heel duidelijk voorbeeld geeft Paulus daarvan in Romeinen 9. In Romeinen 9 heeft hij eerst het voorbeeld gegeven van Isaac en Ismaël. En zegt, kijk, dat je Ismaël, de oudste zoon van Abraham, je zou zeggen, die had de oudste rechten. Was ook op een bepaalde manier wel een integere jongen. En toch staat er, in Isaac zal het zaad genoemd worden. Dus God ging aan de oudste voorbij en die ging naar Isaac toe. Waarom? Omdat Isaac beter was? Nee. Omdat God het wilde, daarom. Nou, jij zou iemand dan kunnen zeggen, maar dat kwam, Ismaël was natuurlijk niet van Sarah. Dus het zit eigenlijk een beetje in Hagar. Dat was maar een slavin, dat was eigenlijk fout. Dus daarom is God aan Ismaël voorbij gegaan. Nou, een beetje is toch waar. Maar niet omdat Sarah beter was dan Hagar. Dat is zeker niet zo. Alleen maar vanwege Gods belofte. Maar goed, er is een verschil. Nou zegt Paulus, dan neem me nog een duidelijker voorbeeld. Van twee kinderen uit één moeder. Isaac. Isaac kreeg twee kinderen uit één moeder. En ook nog eens, precies even oud. Esau en Jacob. Twee kinderen. Wie was de oudste? Het scheelde niet zo heel veel, het scheelde maar een klein beetje zelfs. Maar Esau was de oudste. Eerst is Esau geboren, toen is Isaac, toen Jacob. Dus volgens het eerste geboorterecht zou Esau de grootste rechten krijgen. Maar verder niet omdat Esau beter was of Jacob beter. Ook hier zou je kunnen zeggen, qua karakter zou je misschien wel de voorkeur geven aan Esau boven Jacob. Jacob was soms wel een beetje stiekem. En Esau was meer recht door zee. Maar Paulus zegt, dat telde helemaal niet. In vers 11 staat, als de kinderen nog niet geboren waren en nog niet iets goeds of kwaads gedaan hadden. Wat Jacob en Esau gedaan hadden, telde niet. Toen had God tegen Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Toen heeft God al gezegd, ik heb Jacob op het oog en niet Esau. De belofte gaat naar Jacob toe. En er staat, zo zal het voornemen van God dat na de verkiezing is vastblijven. Het voornemen van God, wat God gezegd heeft, het hangt van mij af en niet van Jacob. Dat moest vastblijven. Niet uit de werken staat er dan nog met nadruk bij. Zodat Jacob nooit zou kunnen zeggen, ik was braver dan Esau. Daarom, nee. Jacob was helemaal niet braaf. Jacob was nog een foetus in de baarmoeder van zijn moeder. Dus de werken vallen weg. Uitverkoren of tevoren verordineerd. En iedereen die zalig wordt, die kan zeggen, hij heeft op mij al het oog geslagen voordat ik bestond. Voordat ik iets goeds gedaan had. Want mijn goede werken tellen niet. En mijn keuzes kunnen niet Gods plan in de war sturen. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Dat is het tweede wat hier staat. Geroepen. Het woord geroepen, dat heeft in de Bijbel meestal de betekenis van krachtig geroepen. Als wij hier horen het woord roepen, dan zou je kunnen denken aan de preken. Als je in de kerk zit, word je ook geroepen. Misschien herinnert u zich nog wel de preek van Pinksteren. Handelingen 2 vers, of de week na Pinksteren. Handelingen 2 vers 39. Daar staat, u komt de belofte toe en uw kinderen, zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. Dus dat klonk door, de belofte die geldt voor iedereen die door de preek geroepen wordt. Maar daar staat al toegeroepen. Dus het bevel van God gaat uit. God roept ons allemaal tot de zaligheid. Hij zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Hij zegt, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Zo worden we allemaal opgeroepen. Iedereen die nu in de kerk zit, die wordt in dat opzicht geroepen. En God meent wat hij zegt. Alles wat God zegt, meent hij. Dus iedereen die vanmiddag de preek hoort, die wordt vanmiddag opgeroepen om tot God te komen. Om tot de Heer Jezus te vluchten. En dan zegt God niet, oh joh, maar voor jou meen ik het niet. Je wordt geroepen. Je wordt tot je oren geroepen. Er wordt geroepen naar je gedachten toe. En God die klopt daarmee op de deur van je hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, ik zal tot hem inkomen en met hem avondmaal houden. En hij met mij. Zo worden wij geroepen. Dus God die staat aan de deur van je hart. En hij klopt en hij zegt, kom. Ik wil binnenkomen in je hart. Zo ernstig. Zo welgemeend. En tegelijk. Tegelijk geldt dat dat niet genoeg is. Als het aan ons ligt. Dan slaan we altijd die roeping in de wind. En dan zegt de Bijbel dat roepen, dat doet God nog dieper. Je moet dat niet uit elkaar trekken, het hoort bij elkaar, maar dan is het ook de inwendige roeping. En dat woord in Handelingen 2 vers 39, dat ging om die uitwendige roeping. Hè? Daar staat toegeroepen worden. Maar als hier staat geroepen, dan gaat het om het inwendige. Die roepstem die je hoort in je hart. Je hoort de stem van God zo in je hart, dat je helemaal niet meer kunt weigeren. Dat is net als bij Lazarus. Lazarus, die lag in het graf. Al 4 dagen geleden was hij gestorven. Hij leefde niet meer. Helemaal niet meer. Toen kwam de Heer Jezus daar bij het graf. Had hij nog wel gezegd, haal nou de steen van het graf. Maar verder, de mensen konden niks betekenen. Lazarus kon niks doen. Toen riep Jezus, Lazarus, kom uit. En je hoorde uitwendig die roepstem. Dat hoorde iedereen. Iedereen hoorde die roepstem, Lazarus, kom uit. Maar Lazarus hoorde, om zo te zeggen, die roepstem ook van binnen. En Lazarus kwam uit. Hij had helemaal geen keus. Hij kon niet anders. Dat woord van de Heere kwam binnen. En je zou kunnen zeggen, dat woord dat trok hem zomaar het graf uit. En zo roept de Heere ook mensen tot de zaligheid. Zo zijn er ook vanmiddag die roepstem gehoord hebben. Als u terugdenkt, dan weet u nog, die keer dat het woord binnenkwam. Je had al zo vaak de roepstem gehoord met je oren, maar nu hoorde je de roepstem met je hart. Je hoorde het echt. Je hoorde de gezaghebbende stem van de Heere. En je kon niet meer blijven waar je was. Je kon niet meer doen wat je eerst wilde. Je kon niet langer ongelovig zijn. Geroepen. Het woord geroepen dat hier staat, heeft die inhoud. Geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En daarvan staat, dat zal gebeuren. Die God uitverkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. Dat betekent, Als God gepland heeft, zich voorgenomen heeft van tevoren om iemand zalig te maken, dan komt hij zo in het leven. Dan gaat hij diegene aanspreken. Dan gaat hij diegene trekken. Net zo als dat de Heer Jezus zich voorgenomen had om Lazarus zalig te maken. Om Lazarus levend te maken. En toen ze bij de Heer Jezus kwamen en ze zeiden: Meester, Lazarus, daar in Betanië, in dat verre Betanië, die is ziek. Wilt u komen? Toen had de Heer Jezus al lang in zijn gedachten: ik kom wel. Op mijn tijd. En dan ga ik Lazarus opwekken. Dat plan had hij. Zou iemand het kunnen verijdelen? Zou iemand ervoor hebben kunnen zorgen dat Lazarus toch niet opgewekt werd? Wel nee. Wat Jezus zich voorgenomen had, dat zou gebeuren. En hij ging naar Betanië en toen kon niemand hem gevangen nemen. Hij ging naar het graf en toen kon niemand hem wegtrekken. Hij riep en toen kon niemand het graf dicht houden. Wat Jezus zich had voorgenomen, dat gebeurde. Lazarus werd geroepen. Krachtig geroepen. En ik kwam uit het graf. Bij de Heer Jezus gold het. Zoals het bij zijn vader ook geldt. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Of Psalm 115 zegt. Onze God woont toch in de hemelen. Hij doet alles wat hem behaagt. Hij doet alles wat hem behaagt. Of in Jesaja: mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Van de uitverkiezing weten we zeker, het gaat naar de roeping toe. Daar zal het van komen. Dat betekent ook, als God iemand uitverkoren heeft, dan is dat niet onzichtbaar en onmerkbaar. Nou ja, ik merk er in mijn leven verder wel niks van. Maar misschien ben ik toch wel uitverkoren. Want ja, het hangt toch niet van mij af, het hangt niet van mijn geloof af. Het hangt alleen van God af. Nou ja, misschien ben ik toch wel uitverkoren, dan kom ik straks erachter. Het komt goed. Een verrassing? Kon hij het niet weten? Maar ja, het lag in God vast. Dus hij heeft me uitverkoren en hij zal me ook verheerlijken. Nee, zegt Paulus hier. Van de uitverkiezing gaat het naar de roeping. Dus dat komt in het leven openbaar. Dat wordt in het leven merkbaar. Het is niet maar een idee van God. Maar ook een uitwerking van God. Iedere uitverkorene. Paulus heeft het natuurlijk over de volwassenen. Dat begrijpt u, bij baby's ligt dat anders. Maar iedere uitverkorene, die zal ook geroepen zijn. Die zal herkennen, God spreekt. En God trekt mij door zijn spreken. Hij trekt mij los van de zonde, hij trekt mij uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zo zullen ze komen. Zoals de Heer zich heeft voorgenomen. Zijn huis zal vol worden. Denk aan die gelijkenis, hè, waar een heleboel mensen uitwendig geroepen zijn. Tegen allemaal wordt gezegd: kom tot de bruiloft. En de een zegt: nee, ik ben te druk. En de ander zegt: nee, ik vind het niet belangrijk genoeg. En weer een ander heeft nog een andere smoes. Ze zijn echt allemaal geroepen. Ze mochten echt allemaal komen. Maar ze blijven toch allemaal weg. En de Heere zegt: ik zal toch zorgen dat die bruiloftzaal vol wordt. En dan komen er anderen. Dat waren geen anderen dan het plan. Dat is niet de bedoeling daarvan te zeggen. Maar de Heere zegt: ik zal zorgen dat mijn huis vol wordt. En als u niet wil, dan zijn er wel anderen. Maar ze zullen komen. Velen zullen komen van oosten en westen, van noorden en zuiden. En aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En dat betekent dus ook: prediking zal niet voor niets zijn. Het kan soms zo lijken. Wordt gepreekt en alles blijft hetzelfde. Wordt weer gepreekt en nog alles blijft hetzelfde. Nee, zegt de Heer, dat zal niet gebeuren. Jesaja 55. Dat begint met die uitnodiging. Komt allen tot mij. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Alle gij dorstigen. Zou het gebeuren? Zouden ze komen? En dan kijken we verder aan het eind van het hoofdstuk. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Als tweede. Van uitverkiezing naar roeping. Uw derde. En daarmee komen we bij een belangrijke vraag. Van roeping naar uitverkiezing. Een belangrijke vraag. Die ongetwijfeld sommigen van u hebben. Ja. Maar hoe weet ik nou dat ik uitverkoren ben? Stel dat ik nou niet uitverkoren ben. Hoe moet het dan met mij verder? Ik weet hoe belangrijk het is om in de hemel te komen. En nu hoor ik ook, en dat wist ik eigenlijk wel, maar soms wil ik het liever niet weten. Nu hoor ik ook, dat geldt voor degenen die uitverkoren zijn. Hoe weet ik dan of ik uitverkoren ben? Eerste wat ik wil zeggen. Denk nooit dat de uitverkiezing een belemmering is. Dat is het in de Bijbel niet. Nergens in de Bijbel zien we dat de uitverkiezing ervoor zorgen zou dat je niet zalig wordt. Als je niet in de hemel komt. Ook al is er een uitverkiezing. Als je niet in de hemel komt, dan beleiden op grond van Gods woord. Dan is het omdat je het niet wilde. Denk aan die gelijkenis nogmaals. Van die vele geroepenen. Die allemaal de boot afhielden. En dan eindigt de Heer met die woorden. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Maar die weinigen uitverkoren, die kunnen niet de schuld geven aan de meester. Je zal altijd moeten zeggen. Ik heb de uitnodiging in de wind geslagen. Dan kan hier vanmiddag niemand zeggen. Vanwege de uitverkiezing kom ik niet in de hemel. Want je mag allemaal weten, de Heere meent wat hij zegt. Hij meent het echt als hij zegt, kom, kom tot de zaligmaker. Je hebt geen enkele reden om weg te blijven. Je hebt geen enkele reden om bang te zijn dat je niet welkom bent. Je hebt wel alle reden om bang te zijn voor jezelf. Dus met die uitverkiezing moet je niet op de verkeerde manier aan de slag gaan. Die uitverkiezing moet je niet gebruiken om je God van het lijf te houden. Je moet ook niet denken dat je er een antwoord op kunt krijgen. Zolang als je niet gelooft. Niemand kan weten of die uitverkoren is die niet gelooft. En dus als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan moet je die vraag je niet stellen. Ben ik uitverkoren? Want je kunt er geen antwoord op geven. Er zijn een heleboel vragen waar je wel een antwoord op kunt geven. En die vragen moet je druk mee maken. De belangrijkste vraag is, wat denk je nou van de Heer Jezus? Maar de vraag of je uitverkoren bent, daar krijg je geen antwoord op. Totdat. Er zullen sommigen zijn of een heleboel zijn. Die als ze sterven, als ze voor de rechterstoel van Christus staan, dan kunnen zeggen, ik sta er buiten. Maar dan geven ze niet God de schuld. Daar zal niemand zeggen, het is uw schuld dat ik niet uitverkoren ben. Daar zeggen ze, nu zie ik dat ik niet uitverkoren ben. Maar ik moet ook zeggen, het is mijn eigen schuld. U hebt me alleen maar gelaten in het leven dat ik zelf gekozen heb. Maar welk antwoord is nou wenselijk? Er zullen er zijn, er zijn er. Die komen tot geloof. En die krijgen het antwoord. En dat antwoord kun je in dit leven vinden. Als je tot geloof komt, dan krijg je een antwoord op de vraag of je uitverkoren bent. Dan kun je zeggen, ja. Ja, God heeft mij uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En nu weet ik het. En hoe weet je dat? Omdat je een briefje uit de hemel krijgt. Omdat God een briefje schrijft waarop staat, Jantje is ook uitverkoren. En heb je dat briefje gekregen, het leg je op je nachtkastje of het hang je aan de muur, kun je elke keer zien, ja, hier staat het, ik ben ook uitverkoren. Nee toch? Nee. Zo'n briefje krijg je niet. Wat staat hier? Die hij verkoren heeft, heeft hij ook geroepen. Dus dan moet je letten op die roeping. Dat zegt Petrus ook in 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vers 10, daar zegt hij, zie toe, hè, dat je je roeping en verkiezing vastmaakt. Je roeping en je verkiezing. Eerst je roeping. En als je roeping vast ligt, dan ligt ook je verkiezing vast. Iedereen die kan zeggen, ja, ik weet, ik ben geroepen. Iedereen die dat kan zeggen, kan ook zeggen, nu mag ik weten. Hij heeft mij uitverkoren. Hij heeft mij lief gehad. Niet met een opvlieging van liefde, met een tijdelijke liefde, met een vergankelijke liefde, met een wisselvallige liefde. Maar nu weet ik, als hij zijn liefde in mijn hart gekomen is, dan weet ik, hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Als je mag kennen die roeping in je leven, dan weet je het. Hij heeft mij lief gehad. En als hij mij nu lief gehad heeft, als hij mij zo lief gehad heeft, dat hij mij Christus heeft gegeven, dan heeft hij mij ook zo lief gehad dat hij van eeuwigheid mee verkoren. Dat kan niet missen. Dus daar moet je op letten. Weet je van die roeping? Die roeping, weet u nog van het vorige punt? Dat hij je hart binnenkwam en dat je niet meer weerstand kon bieden. Dat het woord van de Heere zo echt voor je werd, zo levend, zo krachtig. Dat je weggetrokken werd uit je zonde, weggetrokken uit je twijfel, weggetrokken uit je onwilligheid. Terwijl je eigenlijk eerst geen zin had. Terwijl je eigenlijk niet wist hoe het moest. Daar voelde je hart naar God uitgaan. En je snapt eigenlijk niet waar het vandaan kwam. Dat kon langzamer gaan, hè, stap voor stap. Maar dat kon sneller gaan. Maar je merkte, het verandert. Het woord van God wordt belangrijk. En de Heer Jezus wordt belangrijk. En ik ga andere dingen zoeken. Het gaat mij om de geestelijke dingen. En ik andere dingen ga ik fijn vinden. En de zonde, die eerst zo fijn was, vind ik niet meer zo fijn. Het woord van God, dat wordt zo'n levend woord en een preek. Het is echt niet zo dat je vanaf dat moment van A tot Z elk woord kunt volgen en alles kunt onthouden. Maar je gaat wel zeggen, hé, dat trekt me. En er wordt gesproken tot mijn hart. En ik verlang naar de zondag. En mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat. Geroepen. Dat het woord van God je hart binnenkwam en aan je hart ging trekken. Wie dat kent, die kan niet anders dan belijden. Het is inderdaad bij God begonnen. En hoe leer je dat nou kennen? Moet je dat afwachten? Kijk, dat is een van die raadsels in de Bijbel. Er zijn een heleboel raadsels. En dat is maar goed ook. Als wij de Bijbel precies konden snappen, dan was de Bijbel geen goddelijk boek, maar een menselijk boek. Gelukkig kunnen wij God niet begrijpen. Gelukkig kunnen wij de Bijbel op allerlei punten niet begrijpen. Maar we kunnen wel zeggen, het hoort wel bij elkaar. Al snap ik niet hoe, het hoort wel bij elkaar. Wat bedoel ik nu? Hoe komt die roeping nou in je leven? Nou, er zijn dus mensen die zeggen, ja, als die roeping vanuit de uitverkiezing komt, en als God het doet, dan moet ik maar gewoon zien. Net als een lot uit de loterij. Je weet maar nooit. Nooit geschoten is altijd mis. Wie weet is deze zondag raak. En dan ineens word ik geroepen en ineens weet ik, ik hoor er ook bij. Dat is niet hoe de Bijbel het zegt. De Bijbel zegt overal, om de roeping in je hart te kennen, moet je de roeping in je hoofd serieus nemen. Natuurlijk zijn er mensen die zijn, om zo te zeggen, als een donderslag bij heldere hemel bekeerd. Denk aan Paulus. Er zijn altijd mensen die zeggen, ik was er helemaal niet mee bezig, maar het kwam ineens binnen. Maar dat is niet Gods gewone weg. bijna alle mensen die kunnen zeggen, ik ben geroepen in mijn ziel. Die hebben eerst gehoord als ze geroepen werden in hun oren. Die hebben het gehoord met hun hoofd. Want dat is de weg waarin God werkt. En daar schakelt God ons bij in. Geroepen. Dan hoor je ook die roepstem van buiten. En daarom zegt de Heere ook, kom er nou onder. Kom veel onder het woord. Kom onder de prediking. Lees de Bijbel. En niet van, nou ja, hoe meer je er komt, hoe groter de trefkans. Maar met verwachting. Als God roept tot mijn oren, datzelfde woord, daarmee vraagt hij naar mijn hart. Denk nog een keer aan die uitnodiging in die gelijkenis. Al die mensen worden uitgenodigd, kom tot de bruiloft. En dat meende de meester, de koning, kom. En de bedoeling was dat ze dat zouden opvangen in hun hoofd en zouden overwegen en bedenken, ja, het is waar. Die bruiloft is belangrijker dan mijn bruiloft en die bruiloft is belangrijker dan mijn koeien en die bruiloft is belangrijker dan mijn akker. Het is waar, die koning, daar moet ik naar luisteren. Dat ze gehoor gaven aan het woord. Ze deden het niet, ze hebben zich tegen dat woord verzet. Dat is wat wij van nature doen, ons tegen de roepstem van God verzetten. Maar nu zegt de Heere, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Verhard u niet, door geen zin te hebben om te luisteren. Verhard u niet, door vast te houden aan een leven dat je zelf kiest. Verhard u niet, ook door allerlei tegenwerpingen. Van ja, maar het is mij te ingewikkeld en God is niet eerlijk en ik weet niet hoe het moet of het kan allemaal niet. Ga niet tegen God in, maar geef je aan God gewonnen. En dan zul je in deze woorden de vertroosting vinden. Wie zich gewonnen geeft, wie die roepstem van de Heere in zijn ziel weerklank hoort vinden, die zegt, ja, het is waar. God heeft het mij verplicht om te luisteren, maar ik heb het niet aan mezelf te danken. God heeft mij geroepen en door zijn roepstem mij getrokken. En daarachter zie ik, hij heeft me al veel langer op het oog gehad. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij mij getrokken met goede tierenheid. Amen.